Hier is de jeugdverordening Nieuwegein en de WMO-verordening Nieuwegein, respectievelijk 2014-334 en 2014-335. Met als woordvoering vanuit het college de heer Snoer en de heer Adriani. Inspreker is de heer Sluis, die verzoek ik vast naar het spreekgestoelte te gaan. Die heeft 5 minuten om een toelichting te geven op, ik denk met name de WMO-verordening. Maar ja, hij knikt al ja. Daarna heeft u gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen over de bijdrage van de heer Sluis. En die heeft daarna de gelegenheid om daarop te reageren. En later heeft hij ook nog de mogelijkheid om in 3 minuten iets te duiden verder. De heer Sluis, aan u het woord.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik denk, het valt me op dat ik de enige ben iedere keer. Dat betekent of dat we ouderen nog steeds niet achter zijn hoe het echt zit. Aan de andere kant denk ik van nou, we hebben in ieder geval, of we laten in ieder geval zien dat we uithoudingsvermogen hebben. Nou, wat ik ga zeggen nu, daar zult u niet van achterover vallen omdat u het al meerdere keren gehoord hebt. Ik heb vorige week in de ad hoc bijeenkomst, de raadsinformatieavond en de hoorzitting ook het een en ander gezegd. Nou, en ik sluit daar uiteraard bij aan. En ik sluit aan bij wat wij eerder aan u gemeld hebben in inspreekbeurten en in brieven die we gestuurd hebben. Dus in die zin niet zo heel veel nieuws onder de zon. Wat de rijkwijde betreft, wat wij melden, is dat datgene wat we te zeggen hebben, eigenlijk als het gaat over de WMO-verordening, elke Nieuwegeiner aangaat, maar u begrijpt dat wij vanuit onze kostborrel ons focussen op de ouderen, zonder daarbij anderen uit het oog te verliezen. Datgene wat de WMO-raad schrijft over de kwetsbare jongeren en hun opmerkingen ten aanzien van de jeugdverordening, die onderschrijven wij. Dat wat betreft de disclaimer aan de voorkant. Ik pak een paar onderwerpen eventjes, laat ik de revue passeren. Evaluatie, de opmerkingen die wij in de zienswijze gemaakt hebben, de burgerparticipatie en de evaluatie van de verordening in 2000, over de verordening 2015, zoals ik die ook vorige week geschetst heb. Wat de evaluatie van de WMO-verordening 2012 betreft, kan ik kort zijn. Ik vond het matig. En als wij zo terughalen wat we dus in de loop van de jaren gehoord hebben aan eigenlijk ook wel schrijnende gevallen die aan de orde zijn. Ook wel vanuit professionals die met intake bezig zijn, die met keukentafelgesprekken bezig zijn. En die terugkoppeling krijgen, daarvan horen we ook van dat er tekortkomingen zijn. Laat ik het gewoon vriendelijk formuleren. En dat stukje tekst wat nu ligt voldoet niet aan onze verwachtingen ter zake. Maar goed, we kunnen daarin blijven hangen. Laten we gewoon kijken naar de toekomst en snel 2015 ter hand nemen. Maar dan na een jaar wel en goed evalueren. Liefst door buitenstaanders of een commissie die u zelf instelt of door de rekenkamer. Ik heb een paar onderwerpen genoemd. Het vermijden van de zorgval. Dat blijft een hangpunt. In de reactie van het college in zienswijze worden weer wat woorden aangeweid. De maatwerk komt nog een keertje terug. Er komt nog een zin. Maar de kern is bij het vermijden van de zorgval niet alleen maar het meten van belasting en belastbaarheid van kwetsbare mensen, maar ook hoe je dat bestuurt en hoe je dat inregelt door professionals en in terugkoppeling naar de beleidsmakers. Ik blijf er niet in hangen. U doet er verstandig aan om een amendement te pakken en het ergens in de verordening op te nemen. Ik stel wel vast dat er in februari een raadsbesluit geweest is waarin u heel expliciet gezegd hebt, wij nemen het vermijden van de zorgval op. Optimaal zou zijn dat het nu terugkomt in de WMO-verordening. Suboptimaal is wel dat het gewoon een raadsbesluit is dat ligt en dat uitgevoerd moet worden. Dus in die zin consolideer ik dat raadsbesluit in dit inspreken, in mijn inspreeknotitie, en reik ik het u opnieuw aan en geef het ook door aan de stichting sociale wijkteams die eraan komt, die zij zullen ermee aan de slag gaan. En zij hebben daarmee met dat raadsbesluit een instrument. Dat geldt ook voor de burgers die zich organiseren op dat thema. Tweede punt. Waar ik wat minder vrijblijvend mee omga. Het vorige was ook niet vrijblijvend, maar ik schat een beetje in hoe het gaat lopen. is de gedwongen verhuizing. Als woningaanpassingen nodig zijn. En de goedkoopste variant is verhuizen. Daar schrijft het college van in de nota zienswijze. Mensen zijn niet verplicht te verhuizen. Nu niet en straks niet. Nou, ik ben dan maar eens eventjes heel goed gaan kijken naar die verordening. En als ik dan kijk en ik kijk naar het hoofdstuk wat gaat over maatwerk. En ik kijk naar de artikelen. Dan is het wel degelijk zeer dwingend. Artikel 8 gaat over uitsluitingscriteria van eerst eigen regie en pas in het allerlaatste individuele voorziening. Als je kijkt naar artikel 9 wordt gekozen voor de goedkoopste passende maatwerkvoorziening. En in artikel 11 wordt het primaat van het verhuizen opnieuw vastgelegd. Met andere woorden, wat hier staat, als je het letterlijk leest, is in strijd met wat er in de nota zienswijze staat van maak u zich geen zorgen, verplicht huizen is niet aan de orde. En ik merk ook nog op dat het in de toelichting bij de WMO-verordening, het college bij dat artikel schrijft, van en we hebben het ook nog eens een keertje, de verhuizen nog een keertje gegrond. Met andere woorden, ook in de toelichting wordt het nog een keer stevig vastgetimmerd. Met andere woorden, ons vermoeden, onze zorg dat er verhuisplicht is voor mensen die aanpassingen nodig hebben en het goedkoopst is verhuizen, dan is niet weggenomen. En ik vind datgene wat nu in de verordening voor ligt en wat in de nota zienswijze staat in strijd met elkaar. Het is mijn constatering, ik spreek mijn zorg daarover uit. Het is aan u als raad om daar mee om te gaan. Ik zag een aantal weken geleden staatssecretaris Van Rijn bij Buitenhof. Natuurlijk werd hij ondervraagd op de zorgen die in het land leven en de angst die in het land leeft. En hij noemde de mobiliteit heel expliciet als een van de opties die er zou toe kunnen bijdragen dat het allemaal wel goed zou komen op lokaal niveau. Nou, tot mijn plezier hebt u in de extra vergadering in december de nota GNP Plus aangenomen, daar een extra raadsbesluit, extra amendementen toegevoegd, die zegt van we kiezen voor oudere proef en waarbij ook een aantal criteria genoemd zijn. Ik denk, top, komt goed uit, dacht ik toen ik Van Rijn hoorde spreken. Dus ook dat raadsbesluit, dat neem ik graag mee in dit gesprek. Ik voeg het in en ik leg het ook neer. Ik heb niks te leggen, maar ik probeer het wel bij die Stichting Sociale Wijkteams. Dat wat betreft de dingen die dus waarvan ik vind dat u echt even aan de slag moet.
Zou u naar een afronding?
Ja, dat wil ik. Ik ga naar wat ik mis is, en het is een beetje ingegeven door een tv-uitzending van Nieuwsuur, waarbij zeg maar dus een 90-jarige niet geplaatst kan worden in een verpleeghuis of een verzorgingshuis, thuis moet zijn, mantelzorgen in de problemen. Met andere woorden, als je daarnaar kijkt, is dus het kortdurend verblijf, dagopvang en begeleiding was niet goed geregeld. Ik mis dat eigenlijk ook in deze verordening. Nou, wat de mantelzorgers betreft, daar zegt het college van, die kunnen wel zelfstandig beroepen op de WMO. Ik heb gezien dat ze gehoord worden bij dit keukentafelgesprek. Maar als zij tussen de wal en schip vallen, is de vraag helemaal open of zij een beroep kunnen doen op de WMO. In mijn ogen niet. Het college zegt van wel. Als je kijkt naar de participatie, dus de invloed op het beleid. We gaan nu weer met die sociale wijkteams een beetje de kant op wat we aan het lopen waren met die woonservicezones. Nou, daar zijn onderzoeken gedaan in Nieuwegein door de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik zal u die via deze notitie aanreiken, zodat u ermee aan de slag kunt. En dan denk ik dat ik het gehad heb. En ik herhaal dus mijn pleidooi. En ik heb dat ook in de brief naar aanleiding van mijn inbreng van vorige week neergelegd. Kies ervoor, complementair aan uw controle op de sociale wijkteams, om na een jaar te evalueren. Er komt zoveel op u af. Kijk nou gewoon hoe het gaat. En dan bent u dus in controle in 2016.
Dank wel, meneer Sluis, voor uw inbreng. Ik kijk naar de commissie. Ik zie de heer Horst, meneer Van der Voort en mevrouw Verbeek. Prima. Meneer Horst.
Meneer Sluis. Ik hoor u vanavond weer, net als tijdens de vorige keer dat u insprak, pleidooi houden voor een evaluatie na een jaar. En ook, ook betere grip op het proces vanuit de Raad. Nou overweegt mijn fractie samen met D66 om met een motie te komen waarin we een nadere invulling willen geven aan de monitoring via periodieke rapportages. Zou dat eventueel een antwoord zijn op uw zorg?
Nee. Omdat ik constateer dat begin 2012 er gezegd is, er komen elk half jaar rapportages. Hè? Dat is dus gewoon niet gebeurd. Punt. Ik heb vorig jaar april aan de bel getrokken via de COSBO of met de COSBO. Het gebeurt dus gewoon niet. Dus toezeggingen hebben geen betekenis. Dus als ik er naar kijk en ik kijk uit het belang van de mensen in de stad, uit het belang van de ouderen in mijn geval, dan zeg ik gemeenteraad, alsjeblieft neem je verantwoordelijkheid en kies ervoor om zelf te evolueren na een jaar. En dat kun je uitbesteden aan de rekenkamer. Dat is prima, daar gaat het me even niet om. Dus ik heb geen vertrouwen in het college dat het gebeurt. Op grond van de ervaringen van de afgelopen 4 jaar. Dus dan kan ik gaan knokken. Dat is zinloos. Ik moet gewoon. U bent mijn volksvertegenwoordiger. Dus u bent degene die mij helpt en die mijn belangen oppakt.
Helder, meneer Van der Voort.
Ja, dank u wel. Ik kom even terug op ook de zinswijze die u heeft ingebracht. Waar u nu vanavond ook op voorborduurt. Dan vind ik het heel jammer dat u in uw eerste aanzet aanzegt van nou, eigenlijk gaan al die zaken die we gaan alleen maar over bezuinigingen. Terwijl het wat ons betreft eigenlijk veel meer gaat over een omslag in denken en ervaring hoe we met elkaar omgaan. En natuurlijk heeft dat een financiële component, maar dat is niet wat ons betreft de leidraad. Dat vind ik een beetje jammer. Ten aanzien van de verhuizing vind ik dat u eigenlijk een beetje blijft hangen. Want uiteindelijk, als je gewoon een economische afweging maakt, in eerste instantie, en dat is ook het antwoord wat er staat, dan zou een hele goede oplossing kunnen zijn dat iemand gaat verhuizen. Dat het niet onmiddellijk in de
meneer Van der Voort, het is de bedoeling om verduidelijkende vragen te stellen.
Daar kom ik aan, maar ik moet eerst even inleiden.
Anders snap ik het niet. Ik snap al dat
hij
het inleidt. Ja. Ja.
Waarom bent u zo tegen het feit dat uiteindelijk een beslissing zou kunnen zijn dat iemand zou moeten verhuizen? Omdat dat in de gegeven situatie de beste oplossing is.
Ik ben niet ten principale tegen het gegeven dat mensen zouden kunnen verhuizen. Het moet wel hun eigen keuze zijn. En het moet niet een keuze zijn die opgedrongen wordt door de omstandigheden die gedefinieerd worden. Kijk, als ik praat in termen van menslievende zorg, dan denk ik, dan moet je vanaf het in het gesprek de verschillende opties van eigen kracht tot en met individuele voorziening naast elkaar kunnen leggen op basis van gelijkwaardigheid. Dat is eigenlijk mijn enige echte agenda. En die benoem ik dan met het vermijden van de zorgval. Als mensen ervoor kiezen, is het prima. Maar ik heb ook gelezen het raadsvoorstel over het inrichten van de sociale wijkteams. De directeur of de bestuurder van dat clubje krijgt een taakstelling mee ten aanzien van budgettering, van bezuinigingen. Als die gaat overschrijden, moet hij met voorstellen terugkomen om wel zijn bezuinigingen te halen. Nou, dat kan zijn. Als de doelstellingen te halen, kan zij meer geld. Nou, dat zit er dus niet in. Hij gaat een aanpassingen voorstellen aan de verordening. Dus ik ben daar dus niet gerust op gewoon.
Meneer Van der Voort, tot slot.
De opdracht voor de directeur van de sociale wijkteams is niet om de bezuinigingen te halen, is om binnen de budget te opereren. Dat is iets heel anders.
Ja, maar hij krijgt tegelijkertijd, als hij zijn overschrijdingen ziet, de opdracht mee om voorstellen te doen om binnen dat budget te blijven. En dat budget is natuurlijk onderwerp van besluitvorming in deze raad. En dat kan ook in neerwaartse zin bijgesteld worden als er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. En dat betekent dus dat het primaat zit op de financiële economische huishouding en niet op de inhoud. Wat ik vermoed en wat ik ook wel hoop en ik ook denk dat het zal lukken, als je dus die kant van het vermijden van die zorgval opgaat, en ik praat er met Andries Baart over en met anderen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn als je vanuit de inhoud als je vanuit de kant van de inhoud de lead neemt, dat je bij bezuinigingen uitkomt. Ik praat in een hele andere context over zorgcoöperaties. Ook daar doet een getal de ronde dat als je de stad goed organiseert, goed invloed inregelt aan de vraagkant en ook goed inregelt hoe mensen elkaar steunen, dat daar zelfs wel een besparing van 30% genoemd wordt. Dat betekent dus dat je vanuit een andere invalshoek gaat starten en niet vanuit de financiële economische insteek. En dat heeft in de setting zoals ik hem hier zie en proef de boventoon. Dus daar zit de crux, daar zit mijn zorg ook.
Dank u wel. Goed. Mevrouw Verbeek, tot slot. Een vraag ter verduidelijking.
Ja, voorzitter, ik wacht even in. Ik bedank de heer Sluis voor zijn opmerking.
Dank u wel. Dan verzoek ik de heer Sluis weer plaats te nemen op de tribune. Dan kan hij de beraadslagingen verder volgen. En u krijgt zo dadelijk nog de gelegenheid om een statement te maken als u de beraadslaging heeft gehoord. Nou, daar gaan we dan. Twee verordeningen in één keer. De heer Troost, ik kijk naar u. Wilt u iets zeggen over de onderwerpen?
Voorzitter, wat denkt u?
Mooi, de SP. Het woord is nu, meneer Troost.
Dank u wel. Met grote aandacht dit dubbel werk gelezen, waarbij de eerste opmerking mag zijn dat vooral de jeugdzorg wat mij betreft nog gecompliceerder is dan de WMO. En vooral ook een stukje technischer nog. Ik denk dat is ook uit de natuur der dingen. Dus ook niet verwonderlijk. Verder zijn het allebei kille stukken. Er worden een heleboel dingen juridisch afgehecht. En wel tot de laatste woordje en wat iets meer zei. Overal staan wel A, B, C, D, E, F, G voorwaarden en het college dit en het college dat. Dat mag. We moeten natuurlijk, er wordt gezegd het moet, andere stijl was mogelijk geweest. Wat ik in die directe sfeer had verwacht, is dat we nou eindelijk gewoon eens zeggen tegen de burgers: weet u, we zitten in de ellende, we moeten bezuinigen. Want als je dit verhaal ziet, dan vraag je af, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En het is net door de heer Sluis ook gezegd, 30% voordeel halen, dat is geweldig. En we hebben nu eindelijk een rapport over een aantal jaren WMO. En dan zie je dat de kosten omlaag gaan. Misschien minder belangstelling van de burgers, maar in ieder geval, er is wat dat betreft geen groei geweest, eerder een besparing. Het zij zo. Het is ook noodzakelijk dat het natuurlijk afgehecht wordt, juridisch. Maar dat doen we dan ook duidelijk alleen voor onze staf, onze staven. Iedereen die erbij betrokken is bij de uitvoering. Wat de burgers betreft, als die dit onder de ogen zouden krijgen, dan zijn ze punt 1 stom verbaasd. Punt 2, ze kunnen het niet begrijpen. Dus mijn eerste oproep is om, als dit allemaal doorgaat en het ziet er nou uit dat dat zal lukken, om toch eens een folder te schrijven in eenvoudige zinnen met waar we nu mee bezig zijn. En daar duidelijk te maken wat de oorzaak is en wat de eventuele gevolgen zijn. Bij de wil weten ze dat er vandaag aan de dag nog steeds mensen binnenlopen, of bij de WMO, weten ze dat ze, er zijn bij allebei trouwens, mensen binnenlopen en zeggen: ik wil graag een nieuwe televisie en mag die graag 1,10 meter zijn en graag plat. We hebben onze burgers vreselijk verwend in de afgelopen 20, 25, 30 jaar. En we komen nu op het moeilijke moment, na alle voorbereidingen, dat we dus eindelijk naar buiten moeten komen. Het WMO van de laatste jaren is er een goede poging toe geweest om daarmee te beginnen. We hebben daarvan geleerd, we hebben ook fouten gezien. Dus ik hoop dat in de praktijk al die grote moeilijkheden die voor ons gehouden worden, dankzij die ervaringen, dankzij duidelijke regels, een stukje minder worden. Er blijven overigens nog genoeg zaken over waar we het over kunnen hebben. Woningen. De heer Sluis die pakt het meteen aan en u herinnert zich dat we met name de COSBO en de VSP jaren geleden al bezig zijn geweest met mobiliteit. Nou hoorde ik pas weer een prachtig voorbeeld van een woningbouwstichting die iemand 1000 euro biedt om uit zijn prachtige eensgezinswoning waar hij alleen zit, invalide, et cetera, volledig afhankelijk, toch maar naar een appartement te gaan. En ik vind dat best een goed initiatief, want dan komt er een woning vrij voor een gezin. Maar ik denk dat we met z'n allen geen illusies moeten maken. Als de persoon in kwestie voor 1000 euro dat moet doen, dat is maar een fractie van de totale kosten van de verhuizing en de stoffering en alles wat erachteraan komt. Dus willen we dat serieus aanpakken, en dat zal nodig zijn, daar kom ik zo op terug, dan zult u dus met uw woningbouwcorporatie nog eens serieus op de tafel moeten gaan zitten. Ik lees het stuk niet zo dat je verplicht kan worden om te verhuizen. En als de wethouder straks zegt, ja, maar eigenlijk kan dat wel, dan heeft hij toch een grote belemmering, want hij heeft die woningen niet. Dus als je daar überhaupt iets van wil maken en die verplichting wat wil afzachten, dan zal je dus moeten zorgen dat er mogelijkheden zijn om te verhuizen. En niet naar Tjitjerkstadeel, maar graag een beetje in de eigen buurt, waar je de mensen kent, wat je vertrouwd is. Als je boven de 70 bent, dan is dat een heel belangrijk gegeven. Dat wilde ik even kwijt. Wij hebben dan de taak, denk ik, om ook een nulmeting te beginnen. Dat hebben we in het verleden altijd vergeten. Ik begrijp dat het even extra werk is. Maar ik denk dat u in januari moet beginnen om die nulmeting op poten te zetten en hem te doen. En ik denk dat het voorstel van het CDA om dus eens te zeggen, hoe ga je daar nou op een gegeven moment over terugreporteren? Nou, dat wil ik graag in de details lezen. Ik denk dat staat hier in dit stuk om de 2 jaar, als ik me niet vergis, bij de WMO. Ik denk dat u moet uitgaan de eerste keer van een jaar en dan een aantal maanden geven om die rapportage helemaal klaar te maken. Dus zeg dat we in juni 2016 dan een volledig rapport hebben. Het lijkt me alleszins redelijk. Tenslotte zie ik hier staan grote aantal controles. En dat vind ik heel goed. Maar ik vraag me af hoe u al die controles gaat uitvoeren. Waar u al die deskundigen vandaan haalt die andere deskundigen moeten controleren om op een gegeven moment aan te geven dat we het goed doen. Nou, dus in de praktijk is de cliënt aan het eind van de laan. Dat is eigenlijk de beste controle die je kunt hebben. Dat wil zeggen dat als het niet goed gaat, dan wordt er wel geroepen. Dan gaan de mensen reageren. Ik denk dat dat wat dat betreft een ontzettend belangrijke zaak zal worden in de komende tijd. Want daar moeten we veel meer dan vroeger goed naar kijken. En ook gebruik van maken om te leren. Ik heb wel eens het gevoel dat deze organisatie hier in het stadhuis, en daar neem ik de wil en de nieuwe constructie met de stichting straks ook bij. Dat zijn allemaal organisaties die maken nooit fouten. En als we ze dan tenslotte toch constateren, dan is er eerst algemene verbazing. Dan wordt er ook gezegd, valt altijd wel mee. En dan later komt er een keer een rapport. Ik denk dat we nu veel dichter erop moeten gaan zitten. En al die controles die er gevraagd worden, niet op het technisch niveau in de uitvoering doen, maar bij de mensen die daar dus afhankelijk van zijn. En dan krijg je op een gegeven moment een vorm van, je zou haast zeggen, bijna samenwerking. Want dan begrijpen de mensen wat er aan de hand is. En dat begrip, dat is er voorlopig nog niet in de stad. De ombudsman hebben we wel eens langs zien komen. Die zie ik nu dus nog niet zo aanwezig. Of het kan zijn dat ik tussen die weerwar van pagina's eroverheen gelezen ben. Ik zou het niet te zwaar maken. Ik zou zorgen dat er een telefoonnummer is. Wat echt permanent bezet is, zodat als iemand een keer wil bellen, dat hij daar ook gehoor krijgt. En alsjeblieft geen spraakautomaat. Van als u dit probleempje hebt, druk dan 1. En als u dat probleempje hebt, druk je 2. Zet daar een menselijke mens in die begrijpt wat de menselijke maat is. En die zegt, ho, mevrouw, dit is vreselijk. We gaan eens even voor u kijken. Ik weet het niet, maar ik bel u over 10 minuten terug. En bel dan ook over 10 minuten terug. Ja, elementair.
Goed.
Dat was het. Dank u wel.
Mooi. SP.
Ja, wij gaan het verdelen.
Dat mag.
Ik ga iets over de WMO en mevrouw Bijvoet gaat iets over de jeugdverordening.
Als u dat to the point kan doen, vind ik dat prima.
Vertellen. Maar eerst wilde ik eigenlijk nog een opmerking maken over vorige week, de avond, met de insprekers. Ik heb gehoord dat eigenlijk alle insprekers pas die middag zijn gebeld of zij die avond een verhaal wilden doen. Dat vind ik een beetje merkwaardig. Ik weet niet of dat heel erg klopt. Ik vind, ja, ik kan me voorstellen, het is al lastig om in te spreken. Dat getuigt al van moed. En als je dan op zo'n korte termijn dat moet gaan voorbereiden, lijkt me erg kort. En ook niet echt dat je een goede dialoog hebt met je bewoners. Verder, meneer Sluis noemt het weer, na een jaar evalueren. Nou hebben wij vorige week het nieuwsbulletin programma Transformatie Sociaal Domein gekregen. En daarin werd ik wel wat gerustgesteld, want daarin staat dat, even kijken hoor. De contracten, dus met de zorgaanbieders, worden alleen afgesloten voor 2015. Dus dat geeft de ruimte om in de praktijk te zien of het afgesproken werkbaar is en eventueel bij te sturen voor de contracten vanaf 2016. Dit vond ik wel een geruststellend stukje. En ik hoop, ik ben het met de heer Sluis eens dat we echt de vinger aan de pols moeten houden. Dus goed moeten in de gaten houden wat er gebeurt. Wat me wel in hetzelfde stukje een beetje zorgen baarde was, dat er dus nog zorgaanbieders zijn die geen aanpassing hebben gedaan. Dus ik wil straks eigenlijk nog van de wethouder horen hoe die dat aan gaat pakken. Er schijnt toch een verschil te zijn in hoe zorgaanbieders hebben opgepakt. Dit telt eigenlijk ook voor de jeugdzorgaanbieders. Dan was ik erg blij met de vraag van de ChristenUnie. Daar is een goed antwoord over gekomen. Oh, dat gaat over de huishoudelijke hulp, de extra geld voor huishoudelijke hulp. Vanmorgen heb ik staatssecretaris Van Rijnen horen zeggen dat er 120 gemeentes zijn tot nog toe die zich daarvoor hebben aangemeld. En ik las ook dat Veenendaal aast op, hoeveel was het wel niet, 98.000 of nog veel meer, of 980.000, ik weet heel veel. Heeft de wethouder een idee wat voor extra bedrag dit zou kunnen worden? En kan ik dan ook zo gerustgesteld worden dat de cliënt waar mevrouw Manschot het vorige week over had, dat daar dan weer dat een extra uurtje bij zou komen? Moet ik dit zo lezen? Kan het zo uitgevoerd worden of is dat te naïef? Nee, de rest wat ik heb gaat over jeugdzorg. Dus,
Ziet de voorzitter mij? Ja. Bedankt, voorzitter.
Gang.
De jeugdverordening. Ik heb vijf vragen aan de wethouder. Voorheen besloot een jeugdaanbieder dat zorg nodig was ergens. En de overheid kon dan niet goed een controlerende functie uitvoeren. Afstand was gewoon weg te groot. En nu met de controlerende taak overgeheveld naar de gemeente, dan is die afstand zichtbaar verkleind. Maar dan nog blijft de vraag, welke middelen denkt de gemeente in te gaan zetten om ervoor te zorgen dat jeugdhulpaanbieders hun diensten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig inzetten? Want ik neem aan dat er niet zomaar een financiële meetlat naast het proces gehouden wordt. Welke inhoudelijke deskundigheid heeft de gemeente in huis om een beslissing van een jeugdhulpaanbieder te analyseren en te controleren op juistheid, wat intensiteit en duur betreft? Nummer 2. Hoe is geborgd in deze jeugdverordening dat het principe van één gezin, één regisseur, één plan daadwerkelijk handen en voeten krijgt. In welk artikel staat het nou beschreven? Ik kan het. Dit is een basisgedachte en ik kan hem niet goed terugvinden in deze verordening zoals die geschreven is. Nummer 3. Bij artikel 12c gaat het over een redelijke toeslag voor overheadkosten. Dat gaat dan over de bedrijven die we, de aanbieders die we gaan inhuren, die we gaan contracteren. En de SP zou graag genoemd willen zien dat de salarissen van de directeuren en managers aan de top niet een bepaald maximum overschrijden. En daarnaast stelt de SP voor om een artikel 12h toe te voegen, waarin gesteld wordt dat er niet in zee gegaan wordt met organisaties die een winstoogmerk beogen. Wat vindt de wethouder hiervan? Dat is mijn vraag. Dan ben ik inmiddels bij 4 en dat zijn 2 kleine opmerkingen. Bijvoorbeeld bij artikel 6 gaat het over het gesprek wat gevoerd zal worden met de jeugdigen of ouders. En dat heb ik vaker teruggezien. Dan wordt er gesproken over jeugdigen of ouders. En dan snap ik het niet zo goed. Is het nou de bedoeling dat ze apart aan tafel zitten of mogen ze niet samen aan tafel zitten? Wil ik graag iets meer over weten. En tot slot, eens even kijken. Er wordt gesproken over een jeugdarts als toeleider in artikel 3.1. Een jeugdarts als toeleider. En wordt hiermee dan een arts bedoeld die bij de GGD werkt. Bijvoorbeeld een consultatiebureauarts of een verpleegkundige bij het consultatiebureau. Want dat is namelijk een hele belangrijke. De GGD is een hele belangrijke toeleider, lijkt mij. Maar misschien wordt dat ermee bedoeld. Zeg bedankt, voorzitter.
Nou, zeg graag gedaan. De CDA-fractie. De heer Horst.
Dank u, voorzitter. Allereerst twee algemene opmerkingen. Als ik kijk naar het raadsvoorstel of raadsvoorstellen, zie ik toch wel dat onderdelen 2 en 7 wat mager naar onze mening zijn uitgewerkt. Als er dan staat van het vaststellen van de jeugdverordening bijvoorbeeld, dan vraag ik me af van wat besluiten we dan concreet? En het zou misschien voor raadsvoorstellen, ik kom daar bij een volgend agendapunt ook nog op terug, handig zijn als dat wat explicieter wordt aangegeven. En in aansluiting wat al is gezegd over de inspraakprocedure. We vonden dat toch wel hoe zal ik het nou netjes zeggen? Een opmerkelijke vertoning. Dat er zo weinig respons is geweest op de uitnodiging om deel te nemen aan die hoorzitting. En we vinden dat vooral een slechte zaak gezien het belang van het onderwerp waar we hier over spreken. Juist ook het draagvlak wat daarvoor nodig is in de samenleving. Laat ik het daar maar even bij laten. Ik heb wat geruchten gehoord dat daar wat discussie over is, over de gang van zaken rond die hoorzitting, maar daar wil ik verder niet in roeren. Maar goed, ik wil toch het signaal in aansluiting bij wat er vanuit de SP-fractie al over is gezegd afgeven. Maar dan nu naar de inhoud, voorzitter. Belangrijk onderwerp, dus ik heb ook een heel aantal inhoudelijke punten. Als ik kijk naar het raadsvoorstel op pagina 4, wordt daar als uitgangspunt voor de verordening genomen dat de nadruk ligt op het versterken van algemeen vrij toegankelijke voorzieningen. Het toekennen van individuele voorzieningen zal tot uitzonderingssituaties worden beperkt. We vinden dat een nogal beperkte visie op de wenselijke volgorde van voorzieningen. En daar is ook al eerder in de commissie over gesproken. Ook anderen hebben dat al eerder aangegeven. dat het goed denkbaar is dat er juist eerder opgeschaald wordt naar een individuele voorziening. En dat ook wenselijk kan zijn in individuele gevallen. De vraag daarbij is, kan de beperkte visie in het raadsvoorstel en de verordeningen op de gewenste volgorde van voorzieningen worden verbreed met dit aspect? Volgend punt. De cliënt kan straks een individuele voorziening krijgen via de huisarts. We gaan ervan uit dat daarin niets verandert qua procedure. Maar je kunt straks ook een verwijzing krijgen via het sociaal wijkteam. Vraag hierbij, ontstaat er hierdoor geen onwenselijkheid als het bij een wijkteam met uitgangspunt is zo min mogelijk doorverwijzen naar zware zorg? Bovendien kan het via het wijkteam veel langer duren in verband met de procedure en het risico dat er eerst via andere wegen geprobeerd wordt om tot een oplossing te komen. Graag een reactie daarop. Dan een volgend punt. In relatie in het stuk wordt de relatie, of lijkt de relatie met de sociale wijkteams grotendeels te ontbreken. En dat met name in het stuk over de jeugdzorg. Dat is ook een kritiekpunt van de WMO-raad. We vinden het antwoord in de weergave van de zienswijze op de kritiek van de WMO-raad nogal opmerkelijk. De vraag, waarom is het niet mogelijk om in de verordeningen gewoon helder aan te geven wanneer het over een sociaal wijkteam gaat in plaats van daar aan te geven college? Wat dus geantwoord wordt in de reactie op de zienswijze. Dan ga ik door naar vooronderzoek en verslag in relatie tot de regie voor het gezin. Ten aanzien van het vooronderzoek vragen we ons af of in hoeverre het gezin nog de regie heeft. En even kijken hoor. Ze moeten stukken overleggen aan de gemeente, zodat die zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek. Volgens ons moet er na de hulpvraag zo snel mogelijk eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij met het gezin procedure wordt besproken om te komen tot een ondersteuningsplan. En over wat voor stukken hebben we het dan eigenlijk? Gaat het om een beschikbaarheid van een sociaal netwerk, medische stukken, informatie van het schoolmaatschappelijk werk? Nou, vul maar in. Het gezin zal daar ook toestemming voor moeten geven bij het eerste gesprek, naar onze mening. De vraag is dan, hoe wordt er straks omgegaan met het gegeven dat een gezin maar beperkt uitwisseling van gegevens wenst tussen de leden van het sociaal wijkteam? Hoe gaan we daar dan mee om? En wat voor gevolgen heeft dat voor de ondersteuning? Het college verstrekt een weergave van de uitkomsten van het onderzoek. En volgens ons heeft het gezin recht op een totaalverslag en niet slechts een weergave. Het gezin kan dit als basis gebruiken om een aanvraag voor een maatvoorziening bij de gemeente te doen. De vraag is dan, wat ons betreft, is het niet zo dat de gemeente dan eigenlijk zijn eigen verslag gaat beoordelen of er wel of geen voorziening wordt toegewezen? En in hoeverre is er dan nog sprake van de zo bepleite onafhankelijkheid? En is het gezin dan nog steeds in de lead? Wat betreft de huishoudelijke hulp, de inspraak tijdens de hoorzitting maakte nog weer eens heel erg duidelijk dat er een fors probleem dreigt met de huishoudelijke hulp. Is er straks sprake, dat is dan onze vraag daarbij, is er straks sprake van collectieve voorziening voor huishoudelijke hulp? En om hoeveel uren per week kunnen inwoners dan maximaal daar een beroep op doen? Kunt u dat aangeven? Dan het punt mantelzorg. Het CDA vindt dat we zuinig moeten zijn op mantelzorgers. En ik mag hopen dat we dat allemaal vinden. Dat denk ik dat we dat ook wel vinden. Mantelzorg is daarom voor ons geen voorliggende voorziening, maar een onderdeel van een zorgpakket voor, hulp, voor de hulpvragen. We moeten niet verwachten dat een mantelzorg, moeten niet wachten tot een mantelzorger uitvalt, maar zorgen dat hij of zij overeind blijft. Daarvoor is respijtzorg van groot belang. We missen de aandacht hiervoor in het raadsvoorstel. Ook missen we concrete uitwerking van het mantelzorgcompliment. De vraag daarbij is, wat wordt onder in de nieuwe verordening het beleid ten aanzien van de respijtzorg en de mantelzorg, het mantelzorgcompliment? Voorzitter, dan kom ik op het punt van de financiën. Wij En ik heb dat in mijn inleiding al eerder aangegeven. We vinden dat de financiële risico's nogal mager zijn uitgewerkt. Er wordt slechts verwezen naar de meerjarenbegroting. Daarmee wordt het voor ons een zoekplaatje. Wat zijn in de kern de financiële risico's? In wezen zijn dit open eindregelingen. Dus wat als we aan het eind van het budget nog een stuk van het kalenderjaar over hebben? Waar halen we dan de middelen vandaan? En tot slot, voorzitter, over de monitoring en evaluatie. Ik heb daar naar aanleiding van de inspreker al wat kort over gezegd. In het raadsvoorstel wordt op pagina 8 over voortgangsrapportage gesproken. En op pagina 9 wordt gesproken over periodieke rapportage. De monitoring gedurende het overgangsjaar 2015 is van groot belang om, wat ons betreft, om een vinger aan de pols te houden. Er zitten immers nogal wat aannames en onzekerheden in de cijfers. En we krijgen er een flink aantal taken bij waar we geen ervaring mee hebben als gemeente.
Meneer Horst, hoe ver bent u met uw betoog?
Bijna klaar.
Mooi.
Het CDA wil niet dat de raad zo af en toe een snipper informatie krijgt en daardoor onvoldoende de gelegenheid krijgt om in overleg met het college bij te sturen. De vraag is dan, wat wordt er verstaan onder de zogenoemde voortgangsrapportages en wat bedoelt u met periodiek? Dank u wel.
De ChristenUnie. Meneer Monroy.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb zelf een paar vragen over de WMO-verordening. En mevrouw Schildkamp zal de jeugdverordening
doen. Een duurpresentatie, prima.
Ja, voorzitter, wat ons opvalt in deze verordening, dat is bij artikel 9.1b. Dat is daar waar het gaat over een maatwerkvoorziening. Dat er wordt gesproken over, ja, als er een passende maatwerkvoorziening moet worden gedaan, dan moet het goedkoopste zijn. Nou, afgezien van het feit dat goedkoop nog wel eens duurkoop kan blijken te zijn, zit er toch een ander aspect aan. Je kan je zomaar voorstellen dat mensen van een bepaalde levensovertuiging, of dat nou een christelijke levensovertuiging of een islamitische levensovertuiging of welke andere religieuze gezindheid dan ook, of van een bepaalde culturele gezindheid, wel een maatwerkoplossing willen. En dat hoeft er niet altijd de goedkoopste te zijn. Dus ik vraag me af in hoeverre de wens van de cliënt, die hier toch centraal staat volgens mij in deze verordeningen, dat er nog een doorslaggevend argument kan zijn, of dat het altijd het geld het doorslaggevende argument kan zijn. Want zo staat het nu wel in de verordening en daar hebben wij wel wat moeite mee. Een ander onderdeel, en ik heb hem al eens een keer terug zien komen, dat is artikel 26 van deze verordening. Nou ben ik wel gewend bij mijn werkgever ook dat wij hardheidsclausulen in wetten hebben. Maar ik ga u even een stukje voorlezen uit de website van de ChristenUnie, wat ik ooit op 2008 heb neergezet. Het is maar een heel klein stukje. Dat ging over de verordening tegemoetkoming kinderopvang Nieuwegein 2009. En daar vonden wij een vreemd artikel in de verordening. En dat was de zogenaamde leenteclausule. Dat is een woord wat hier in Nieuwegein is uitgevonden. En dat artikel regelde dat het college een soort van vrije hand als de verordening voor een soort van vrije hand had als de verordening er niets over zei. Dat kan natuurlijk niet. Als de raad iets delegeert aan het college, moet dat duidelijk en concreet zijn. Dus of een verordening is goed of niet goed. En als hij niet goed is, dan moet de raad hem veranderen. Je gaat dus niet in de verordening een soort achterdeur inbouwen waardoor het dwars door de verordening heen kan lopen. Ik heb daar een amendement ingediend om het bewuste artikel te schrappen. En tot mijn vreugde kon ik op steun van de hele raad rekenen. Dat is dus 4, 5 jaar geleden dat ik schrijf. En nu heb ik artikel 26 voor mijn neus liggen. En dan denk ik, in gevallen de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin de verordening niet voorziet, beslist het college. Ik denk, dit is toch snotverdorie weer een leemteclausule die opgevoerd wordt. En we hadden toch met elkaar afgesproken dat we dat niet meer zouden doen.
Oude tijden herleven, meneer Monroy.
Het is altijd maar goed dat er mensen wat langer in de gemeenteraad zitten, meneer de voorzitter. Want dan krijg je toch weer...
Heer.
Met die wijn en die zakken, zal ik maar zeggen. Maar je moet wel even goed oppassen. Dus zoals het artikel er nu staat, zou ik zeggen, dat moeten we niet doen, want dit is gewoon weer een leemteclausule. En dan mijn laatste puntje, dat is eigenlijk wat de heer Sluis met de inspraak zei en meneer Troost ook, wat die evaluatie betreft. We hebben als raad zo'n intensief traject met elkaar gehad de afgelopen jaar om tot hier te komen. Laten we dat intensieve traject dan ook met elkaar houden, dat als het tot een evaluatie komt, dat we dat zeker niet 1 keer in de 2 jaar doen. Ik vind 1 keer per jaar wel het maximum. Je zou eigenlijk verwachten dat zeker zo'n eerste jaar de raad er wat dichterbij betrokken blijft. Dus dan zou je eigenlijk nog wel zeggen, doe dat nog maar eens wat regulierder. Misschien officieel de evaluatie 1 keer per jaar, maar laten we vooral tussentijds ook goed de thermometer erin stoppen. Dat was het voor wat betreft de WMO. Dank u wel.
Mevrouw Schildkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal nog wat vragen stellen over de jeugdwet. Ja, het kan liggen aan mijn onervarenheid met verordeningen, maar net zoals net door het CDA is gezegd, ik kom ook de plaats van het sociale wijkteam niet tegen in deze verordening. En ook de rol van het CJG niet. En ja, ergens zullen die toch betrokken moeten zijn in het gesprek of in de toeleiding of waar dan ook. Ze zouden toch genoemd moeten worden in zo'n verordening, zodat het duidelijk is dat ze hier een rol in spelen. En ja, ik vraag me ook af inderdaad waarom daar overal het college wordt gesteld. Is dat een soort van, ja, we weten het nu nog niet, dus we zetten er maar college neer. Of heeft dat een andere functie? Dat vraag ik me af. Verder, ik heb daar al vragen over gesteld via de mail. Ja, mis ik ook in dit stuk de beschrijving van het familiegroepsplan. En ik heb daar ook wel een antwoord op gehad. Maar het stelt mij toch niet helemaal gerust. Er wordt er gezegd, het staat in de wet. Ja, dat staat ook in de wet. Hè. Dat is wel logisch. Maar als je deze verordening leest, dan is er nergens uit af te leiden dat men dat ook zou moeten doen vanuit die wet. En ik zou toch op zijn minst verwachten dat in de omschrijving van termen die naam voorkomt. Wat is eigenlijk een familiegroepsplan? Hoe gaan we dit invullen? En ook zou ik verwachten dat bij bijvoorbeeld het hoofdstuk gesprek wordt aangegeven hoe gaan wij nou inzetten om zo'n familiegroepsplan op poten te zetten. Nou, ik zie daar graag de beantwoording van de wethouder over tegemoet. Verder zou ik ook nog, net als de andere mensen hier net al gezegd hebben, willen aansluiten bij het CDA en de SP over de hoorzitting van vorige week, die mij eigenlijk, zoals die nu gehouden is, vrij overbodig leek. En dat is jammer voor de mensen die daar toch met veel pijn en moeite hun verhaal hebben komen doen. We hadden liever een nieuwe inbreng van andere mensen gehad. Begrijp dat die zich niet hebben aangemeld. Maar wat mij betreft had zo'n hoorzitting dan ook kunnen komen te vervallen. Dan, dat er dan niet mensen nog voor worden opgepiept, zeg maar, die nog even snel hetzelfde verhaal moeten doen als wat ook in hun zienswijze staat. Nou, dat wou ik nog even meegeven. En verder wou ik het hierbij laten.
Ik zal over beide het woord voeren en vragen stellen. We beginnen even met de jeugdverordening. Daarin valt ons op dat veel taken in afwachting zijn nog van nadere concretisering. En die zijn in de verordening bij het college ondergebracht als formele eindverantwoordelijke. We zouden wel graag zien dat, zeg maar, uiteindelijk in de uitwerking differentiatie aangebracht wordt tussen hulp, ondersteuning en de beschikking van in het maatwerk. Verder kunnen we, denk ik, al een beetje constateren dat er grote eensgezindheid is in de Raad over de evaluatietermijn. Want wij zijn ook van mening dat gezien, zeg maar, toch het grote avontuur wat er aangegaan wordt en ook nog wel een heleboel losse eindjes die nog niet, zeg maar, nader ingevuld zijn en door ons ook niet voldoende, zeg maar, dan te doorzien zijn, pleiten we zeker voor evaluatie één keer per jaar. In ieder geval, zeg maar, totdat je op een gegeven moment met elkaar zou kunnen besluiten van het staat allemaal, zeg maar, op de rails zoals we dat gezien willen hebben en zoals we dat, zeg maar, belangrijk vinden. Wat vaag is in de jeugdverordening is hoe nou precies de inspraak en medezeggenschap van ouders en betrokken kinderen geregeld is. En daar zouden wij graag ook wat duidelijke invulling van willen zien. Een aantal vragen. Scholen zijn aan het ook druk aan het voorsorteren. Er wordt ook nogal het een en ander veranderd. En ook, zeg maar, om de zorg vanuit scholen goed vorm te geven. Wat ik niet heb terug kunnen vinden in de jeugdverordening is hoe de route vanuit bijvoorbeeld scholen naar de specialistische zorg is. Zit daar nog een schakel tussen? Moeten mensen dan toch eerst naar het sociaal wijkteam? Welke status heeft, zeg maar, de school in casu de schoolmaatschappelijk werken bijvoorbeeld, in die hele verwijsroute. De leeftijdsgrens voor jeugdhulp ligt bij 18 jaar. De vraag van ons is, hoe wordt er gegarandeerd dat noodzakelijke hulp vanaf 18 jaar doorloopt en dat dat gecontinueerd wordt? Dat daar niet zeg maar een gat ontstaat. Ook al vallen mensen dan in een andere regeling. En tenslotte, een laatste vraag wat betreft de jeugdverordening. Is ook weer de vraag welke ruimte er is voor de Raad in 2015 om de uitvoering te toetsen aan het beleid. Dat even wat betreft opmerkingen en vragen over de jeugdverordening. Ga ik door naar de WMO-verordening. Ik sluit me aan bij het CDA. Wat betreft zeg maar, het beroep wat de mantelzorger kan doen op de WMO. Dat heb ik onvoldoende terug kunnen vinden. En wij maken ons ook wel een beetje zorgen, zeg maar. Er wordt enorm veel verwacht van de mantelzorger in de toekomst. Waar is zeg maar, het oog voor de begrenzing van de belasting van de mantelzorger? En daar hoort dus bij wat het CDA ook al heeft gevraagd. Van, is het mogelijk dat een mantelzorger zelfstandig beroep kan doen op de WMO? En nou, hoe wordt dat geregeld? De cliënt is over de cliëntondersteuning. Wettelijk is dat geregeld dat dat voorhanden moet zijn. Wettelijk is niet geregeld hoe dat zeg maar, geregeld moet zijn. We kunnen ons voorstellen dat de medewerkers van het sociaal wijkteam die rol sowieso hebben. Waarom zou je daar apart iemand neer moeten zetten? Dat die ook ondersteunend zijn of dat dat een belangrijke functie is. Mogelijk zou je daar iets naast moeten hebben dat mensen daar een beroep op kunnen doen als ze zich onvoldoende ondersteund zouden vinden. Maar om per definitie dat in een aparte persoon of in een aparte functie te regelen, dat lijkt ons niet nodig. Ook voor de WMO-verordening sluit ons aan bij de ander dat één keer per jaar voor in ieder geval 2015 wel het minimum is. Dan nog een aantal korte vragen. Even kijken. Ja, wat we missen, of waar we ons zorgen over maken. Een aantal dingen staat of valt met een goede sociale kaart. En vooralsnog gloort er, voor zover wij weten, nog niks aan de horizon. Dus vragen ze aan de wethouder. Hoe staat het met de vorderingen? En is er enige garantie te geven dat dat per 1 januari 2015 een uitgeteste en goed werkende sociale kaart voorhanden is? Er wordt in de WMO-verordening gesproken dat er nog een aantal algemene voorzieningen op dit moment ontwikkeld worden. Wij zijn benieuwd welke dat zijn en welke organisaties daarin betrokken zijn. Ook voor de WMO-verordening is de vraag welke ruimte er is voor de Raad om de uitvoering te toetsen aan het beleid volgend jaar. Wil Sluis heeft al iets gememoreerd over de evaluatie van de verordening en wil daar niet te lang bij stilstaan. Wij hadden wel een vraag van hoe heeft het onderzoek plaatsgevonden om te komen tot de evaluatie van de WMO. En is bijvoorbeeld de WMO-raad betrokken geweest bij de vraagstelling? En de vraag is dan vooral ook van hoe gaat dat in de toekomst? Wat wij niet hebben kunnen vinden is een lijst van criteria die gehanteerd worden voor maatwerkvoorzieningen. Ligt het in de bedoeling dat daar een duidelijk overzicht van komt? Dat mensen gewoon zelf ook kunnen kijken van voldoe ik zeg maar aan de criteria? Of hebben we niet goed opgelet? Kan ook.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor richtlijnen die er zijn voor de eigen bijdrage bij maatwerk. En als ik het goed begrepen heb, is er ergens een besluit genomen dat maatschappelijke ondersteuning uit de verordening is gehaald. En dat dat zou betekenen dat dat dan buiten de invloed van de raad zou vallen. Vraag is of we dat goed begrepen. Nee, dat hebben we niet goed begrepen. Ik zie het al. Nee, dat is al klaar. Ja, zo kan het ook. Dan ben je heel snel klaar. Nee, waarschijnlijk heb ik niet goed begrepen, maar misschien dan toch even dat nog voor alle duidelijkheid, dat dat zeker niet de bedoeling is. Dat was het voor nu.
Dank u wel, eerst belang. De heer Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal beginnen met het WMO-deel wat ik voor mijn rekening zal nemen. Ik wil ook beginnen met een aantal algemene opmerkingen over de toegezonde bijlagen betreffende de WMO. Daar worden nogal wat begripsbepalingen in gebruikt in al die begripsbepalingen gebruikt in die bijlages. En we hebben even getwijfeld om de vraag te stellen, maar we doen het toch. Zijn deze begripsbepalingen en toepassingsregelingen ook allemaal juridisch getoetst? Als ik net hoorde de opmerking van de heer Monroy van de ChristenUnie, die dan toch een opmerking maakt over een leemteclausule, zoals die genoemd was, dan ga ik me toch afvragen van in hoeverre zijn hier de juristen tot in detail overheen gegaan. Dan kom ik op vraag 2. In alle bijlagen wordt ook een centrale rol en de taken van het college beschreven. Als ik het gewoon lees en ik gebruik een beetje de visualisatie om dat dan inhoud en vorm te geven, dan zie ik het college aan de keukentafel zitten, tot we met vertrouwenspersonen spreken. Ik kan me niet voorstellen dat de bedoeling is. Dus ik zou willen voorstellen in ieder geval om dat toch op een andere manier te omschrijven. Dat waar staat college, dat je dat dan iets anders omschrijft en daar een andere organisatie of zo invult. Want nu zie ik echt dat hele circus aan ons voorbij gaan. Dat lijkt me niet de bedoeling en dat zal waarschijnlijk ook niet zo zijn. Maar nog wel een subvraag, ook van het college zit overal in en op. Maar is er ook nog een rol voor de raad weggelegd? En hoe ziet de wethouder dat? Of zegt hij van nee, dat doet het college en dat, dan komt het allemaal goed. Dat kan. Dan kijken we nog even naar bijlage 5. Dat is de evaluatie van de WMO-verordening van 2012. Een opmerking ook even vooraf. Het stuk heet evaluatie WMO-verordening 2012. Is ook betiteld als zijnde bijlage 5. Maar de WMO-verordening 2012, de evaluatie daarvan is, zoals wij kunnen zien, slechts een onderdeel van het hele document. Omdat over het hele document en door het hele document heen komen jaartallen, staatjes en visie van komende jaren en al dat soort dingen voorbij. Maakt het een vrij onduidelijk stuk. En wij concluderen dan ook van of de titel van het stuk is verkeerd. Of de inhoud is niet passend, maar daar moeten we dan maar een antwoord op krijgen van wat van toepassing is in deze. Voor de rest is in diezelfde notitie dat evaluatiedocument, zoals het dan heet, op pagina 5, de laatste zin. Daar staat dat er interviews met inwoners die gebruik maken van een WMO-voorziening hebben plaatsgevonden. En daar zijn 22 inwoners geselecteerd, wetende 12 inwoners met huishoudelijke hulp en 10 met een scootmobiel. En we vroegen ons dan af van ja, wat is dan het totaal van zij die dit soort voorzieningen benut hebben? En hoe representatief is dat onderzoek dan? Als het er 2000 of 3000 zijn, dan is het redelijk. Dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Dan toch afrondend en als laatste even de brief van de WMO-raad van 20 augustus 2014. Ook een opmerking makend bij algemeen, onder 1 de vierde zin. Daar wordt door de WMO-raad gesteld van dat verantwoordelijkheid betekent verantwoording. En dat is een prachtige one-liner en IB onderschrijft dat dan ook helemaal. Doorpakkend naar 2 bij algemeen de vraagstelling waarom er dan geen integraal beleidsplan WMO en jeugd is opgesteld. Dat ondersteunen wij ook volledig en dat vragen wij ons eigenlijk ook af. Daar zal een reden voor zijn, daar hebben we graag een toelichting op. En de opmerkingen die de WMO-raad verder gemaakt heeft en de suggesties die de WMO-raad ook doet in de brief van 20 augustus. Die hebben we binnen de fractie beoordeeld en die vinden we eigenlijk allemaal wel heel erg terecht. Dus ook de vraag om daar vooral zoveel mogelijk en misschien wel alles mee te doen. Nou, dat was het eigenlijk wel even. Dank u wel, meneer voorzitter.
Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we wilden nog wel een opmerking maken over vorige week dat we een grote blamage vonden. De hoorzitting heb ik het dan over. Vervolgens. Voorzitter, wij hebben met aandacht hebben wij de verordening zitten lezen over de jeugdzorg. We hebben bekeken en we komen toch tot de ontdekking dat dus de wisselgeld, wat multiprobleemgezinnen werd, wat na acht jaar geëvalueerd is, 0,0001% resultaat heeft geboekt, er nu weer in staat. Als we nu gaan bezuinigen, kan u wat dat betreft dat onderdeel gelijk schrappen. Wil niet zeggen dat wij tegen hulp zijn voor gezinnen met problemen, maar die kunt u ook op een andere manier onderbrengen. En dat staat ook in de verordening. Dus ik vind stuk wat specifiek gaat over de multiprobleemgezinnen, dat gelijk geschrapt kan worden. Daar zullen we dan ook wel laten blijken tijdens de vergadering. Voorzitter, dan hebben we nog een probleem met het feit de doelstellingen. Die moeten we halen. Maar vervolgens zijn het ook bezuinigingen. Voorzitter, wat gaat u nu doen als mensen hulp nodig hebben? Dus gezinnen met problemen, die dus, of gewoon een individu, die hulp nodig heeft en dat u het niet kan leveren. Wat gaat u daaraan doen? Want ik vind dat dus niet terug in de verordening. Het is wel een algemeen verhaal, maar specifieke problemen die niet door de ene en niet door de ander opgelost kunnen worden, die vallen tussen wal en schip. En dat vind ik dus niet terug. Daar wil ik graag een antwoord op. Ook willen wij dat er elk jaar geëvalueerd gaat worden. En verder sluiten we ons aan wat het CDA, ik kan wel zeggen onze voorgangers, gezegd hebben. Dat ga ik allemaal niet herhalen. Dank u vriendelijk.
Dank u wel. VVD-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus ik hou het ook kort. Ik ga zowel wat over de jeugdverordening als over de WMO vertellen. Begin bij de jeugd. Wat mij opvalt is dat in het raadsvoorstel staat opgesomd wat er in de verordening moet worden opgenomen. En als ik de verordening lees, staan in heel veel gevallen staat er het college bepaalt bij nadere regeling of het college stelt bij nadere regeling vast. En volgens mij moet deze verordening samen met het vorig jaar vastgestelde kader leiden tot effectief beleid dat uitvoerbaar, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar is. En op basis van wat er nu in de verordening staat, kan ik eigenlijk niet beoordelen of dat gaat lukken. Want we hebben al vaker geconstateerd, ook in deze samenstelling, dat we juist in de thuiszorg of in de jeugdzorg niemand tussen wal en schip willen laten vallen. Dus ik vraag me af of de wethouder ons kan overtuigen dat dit op basis van de verordening zoals die nu voor ligt niet gaat gebeuren. In de reactie die op de dingen in de zienswijze zijn gegeven door het college, worden de argumenten wel aangegeven waarom heel veel dingen in de verordening nog niet concreet zijn ingevuld. Dan gaat het om tijdsdruk, om onervarenheid met het thema binnen de gemeente, maar vooral ook de deadline van 1 november. En ik krijg een beetje het gevoel dat we nu op een punt staan van het is bijna medio oktober, 1 november komt er bijna aan. En qua tijd zou het dan weer net kunnen, maar is het niet zo dat we hier toch de tijd voor moeten nemen? Meer dan dat er op 1 november een vinkje in een checkbox moet staan, verordening goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus de vraag ook is aan de wethouder, wat gaat hij doen? Want dit stuk komt over 14 dagen in de gemeenteraad. Om dusdanig informatie te geven dat we ook het gevoel hebben dat met deze verordening is geborgd dat er niemand tussen wal en schip valt in de jeugdzorg. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers op het gebied van de sociale wijkteams. Die zie ik ook niet terug in de verordening. En ik zie ook overal inderdaad het college. Maar ik kan me inderdaad niet voorstellen dat de wethouder zelf aan tafel gaat zitten met iedereen. Dus die mis ik ook. En ik sluit me ook bij bijna alle vorige sprekers aan over de evaluatie. En ik denk dat u dan precies weet wat ik bedoel. Dan de WMO-verordening. Die ziet er wat mij betreft beter uit. Is completer, is beter ingevuld. En denk ik ook is een prima kapstok om ook het beleid wat daaruit moet worden, wat daarna moet worden vastgesteld, wat daar als kapstok voor kan dienen. En ik was ook wel bijzonder blij met de toelichting op de WMO-verordening. Dan over het stuk over de evaluatie. Meneer Sluis noemde het net matig en daar kan ik me wel bij aansluiten. Ik had zelf opgeschreven, kreeg er een beetje jeuk van. Ik las een goed nieuwsshow waar wel ontwikkeldingen in stonden, maar die zijn heel algemeen en hebben we ook al meerdere keren besproken. En ik kan me niet voorstellen dat je een pilot doet waar niet echt dingen uitkomen waarvan je denkt dat moet anders, dat moeten we beter doen. En die lees ik niet. Dus ik heb het gevoel dat ik een stukje mis. En als het niet uit de pilot is gekomen, dan denk ik dat de pilot echt heel weinig dingen heeft opgebracht. De WMO-raad geeft aan dat ze wel behoefte hebben aan wat meer te reguleren en vooraf vast te leggen. Ik begrijp heel goed dat er ruimte moet zijn om goed te sturen op dingen die op ons afkomen volgend jaar. Zodat we daar ook met name het college snel en adequaat op moet en ook kan reageren. Vind ik ook een terechte constatering in de reactie van het college op de zienswijze, in de zienswijze stuk. Maar ik hoor wel graag de mening van de wethouder hoe die dat gaat inrichten en hoe wij daar als raad bij worden betrokken. En daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. D66-fractie. De heer Quantus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De jeugdverordening. Wij vinden dit een goede opzet om mee te beginnen. Voor iedereen is het nieuw. Voor ons allemaal ook. En er zal nog heel wat aanpassingen nodig zijn. Zoals hier al gememoreerd is, vinden wij de evaluatie na 2 jaar ook veel te laat. Wij vinden zelfs eigenlijk dat je per kwartaal een soort rapportage, niet een evaluatie, maar een soort rapportage zou moeten zien, waarbij je kunt volgen wat de ontwikkeling in het veld is. Dus hoeveel deelnemers, hoeveel vrijwilligers, dat soort zaken. We begrijpen natuurlijk ook dat in de eerste maanden daar niet voldoende data voor aanwezig zal zijn. Maar we denken toch dat het in het eerste kwartaal van 2015 mogelijk moet zijn dat de wethouder ons informeert over de gang van zaken. En zodanig dat we inderdaad, wat vorige sprekers al noemden, na een jaar kunnen zien hoe de evaluatie en niet na 2 jaar kunnen zien hoe de zaak erbij staat. Eigenlijk geldt die laatste situatie qua inzicht en rapportage wat ons betreft ook voor het WMO-verordening. Wij zien daar ook zoveel wijzigingen op ons afkomen dat wij veronderstellen dat als wij de vinger aan de pols willen houden als raad, wij ook geïnformeerd zouden moeten worden en blijven over de ontwikkelingen in dat veld. En daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Dank u wel. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga het eerst even hebben over de jeugdwet. Daar is al een hele hoop gezegd, dus ik zal me even proberen te beperken. Het eerste over dat de raad niet op het stoel van het college moet gaan zitten, want de beleidsregels worden vastgesteld door het college. Maar andersom is het dan natuurlijk ook niet het geval dat het college niet op de stoel van de raad moet gaan zitten. En in artikel, waar was dat nou? Ja, artikel 15, lid 4. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en het derde lid. En dat gaat dus over inspraak en medezeggenschap. Daar gaat de raad over. Dat is een raad die een verordening vaststelt wat daarin geregeld wordt. Ja? En wat ons betreft is een evaluatie na een jaar dus ook het beste. En ik zou dus zowel voor de jeugdwet als voor de WMO willen zeggen dat 1 juli 2016 beide tot die datum beide verordeningen vastgesteld moeten worden. Zodat we na 2015 een evaluatie kunnen houden. En dat we dan kunnen zien of de verordening gewerkt heeft, ja of nee. Kom ik ook even terug wat meneer Monroy al aanhaalde over artikel 1626. Ja, dat is gewoon een leemteclausule. En ja, dat moeten we dus gewoon niet doen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Fijn dat het zo kernachtig was. En tot slot de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zullen het ook met twee woordvoerders doen. Maar eerst één algemene opmerking. Wij vinden het goed dat beide verordeningen nu gezamenlijk behandeld worden. Ook al voel je en lees je er toch wel spanning en verschillen tussen die twee verordeningen. Ik zou wel zeggen, probeer dan in de uitvoering ook zoveel mogelijk uniformiteit te brengen. En één vraag die we daarover hebben is de termijn waarbinnen de PGB, de persoonsgebonden budgetten, gebruikt moeten worden. Die zijn verschillend. Voor de jeugdzorg is dat 2 maanden en voor de WMO is dat 6 maanden. Ik zou zeggen, laat die kleine dingen dan ook zo uniform mogelijk zijn. Graag hoor ik uw reactie daarop. Ik zal iets over de WMO zeggen en mevrouw Spalburg zal zo meteen de jeugdzorg doen. Ja, de WMO, dat gaat echt anders worden. Dat gaat maatwerk worden. Daar hebben we geen criteria voor wanneer iemand een voorziening krijgt. Daar hebben we een mooi proces voor wat gaat lopen. En nu hebben we dat met criteria. En dat leidt er toch toe dat mensen zorgen hebben. Want mensen kunnen nu aan de hand van criteria goed inzien wat voor voorzieningen ze recht op hebben en waar ze toegang toe hebben. En dat gaat straks veel, maatwerk in zichzelf zegt het al, hè. Dat wordt een individuele benadering. En ik begrijp dus ook goed dat daar mensen zorgen over hebben. En dat wordt ook nog een beetje zichtbaar gemaakt in de publiciteit over berichten over verschillen tussen gemeenten bijvoorbeeld. Ik heb een vraag aan het collegevoorzitter. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat die mensen hun zorgen worden weggenomen? Dat er continuïteit is voor die mensen die nu gebruik maken van een voorziening. En dat die zich daarover geen zorgen hoeven te maken. Hoor ik het college daarover. Dan, voorzitter, het is een juridisch stuk, dat hoort ook zo, denk ik. Dat vind ik ook niet zo'n punt. Maar aan het einde van het rit kan het natuurlijk best zijn dat een cliënt en een professional tot een verschillend inzicht komen over welke voorziening daarvoor nodig is. Dan is er uiteraard de mogelijkheid om daar bezwaar en beroep tegen aan te tekenen. En dan stap je weer meteen ook in een juridisch verhaal. Ik hoorde de heer Troost iets zeggen over een ombudsfunctie. Ik denk dat het goed is als er een stap is tussen dat juridische achtige traject van bezwaar en beroep. En het verschil van mening wat een cliënt en een professional kunnen hebben. Ieder vanuit hun eigen oogpunt oprecht overigens. Graag hoor ik het college over hoe cliëntenondersteuning geregeld is. Zowel in het, in het voortraject, maar ook in de zorg op het moment dat daar zo'n verschil van mening zich zou voordoen. Bij de beoordeling van situaties moet de professionaliteit van de medewerkers voorop staan. Dat hebben we hier vaak gezegd, ruimte aan de professional geven. We moeten ook zorgen dat die mensen professioneel kunnen werken. En daar hoort ook scholing bij. U heeft in het vaststellen van de tarieven daar wel wat ruimte voor gegeven. Ik vind dat een vrij minimale benadering van het begrip professionalisering en scholing van de medewerkers. U zou daar toch wat strenger op moeten sturen. En bij het toelaten van aanbieders daar ook een criterium voor op moeten nemen. Dat ze ook daadwerkelijk aan die professionalisering van hun medewerkers continu blijven werken. U zegt in artikel 24 dat u de ingezetenen gaat betrekken bij het beleid. En wie zijn dat? Hoe gaat u dat doen? Is dat de WMO-raad? Bij deze verordening is dat niet helemaal gladjes verlopen, lezen we in de reactie van de WMO-raad. In de zomervakantie, website onbereikbaar, een wat korte termijn. Ik begrijp dat er veel druk op zit. Maar gaat u er nu voor zorgen dat in de toekomst die WMO-raad daar wel goed bij betrokken is? En hoe gaat u dat doen? En met de WMO-raad vindt de Partij van de Arbeid overigens het een goede zaak dat u ook in de verordening de mantelzorger een plek geeft bij het in te stellen onderzoek. Heb ik nog een vraag over de toepassing van het PGB. Daar kunnen personen ook uit het sociale netwerk van de cliënt uit worden betaald. En mijn vraag is, waar ligt daar de grens en hoe gaat dat? Hoe direct betrokken kunnen personen zijn om ook vanuit dat PGB worden betaald? Kan dat een partner zijn of is dat weer te dichtbij? Kunt u daar iets over zeggen? Over de huishoudelijke hulp zijn een aantal vragen gesteld. En dan had ik nog één punt. Oh ja, dat gaat over de evaluatie. Daar zijn een aantal dingen hierover gezegd. Partij van de Arbeid vindt monitoring heel belangrijk. Partij van de Arbeid vindt dat u ook daar de raad stevig in mee moet nemen. Hoe gaat u die monitoring met name in dat eerste jaar opzetten, zodat we echt met grote regelmaat horen hoe de voortgang is, hoe de zaken lopen en of er, want dat zal ongetwijfeld links of rechts wel eens een keer nodig zijn, wat bijsturing nodig is. Het begrip evaluatie vind ik wat ingewikkeld, want de vraag is wat bedoel je daarmee en wat beoog je daarmee? We zitten nu in een wat onzekere periode, omdat we een nieuwe regeling gaan krijgen, een nieuwe verordening gaan krijgen. Dat is onzeker voor medewerkers van organisaties, voor de zorgmedewerkers, maar dat is vooral onzeker voor de cliënten die er gebruik van moeten maken. Het moet niet zo zijn dat die evaluatie gericht is op het maken van weer een nieuwe verordening over een jaar. Dus ik hoor graag van de wethouder hoe hij de opmerkingen van de andere fracties over de evaluatie plaatst en hoe hij daar invulling aan denkt te vinden. En tenslotte, voorzitter, ik vind het wel goed dat er een hardheidsclausule is opgenomen in deze verordening. Want er zal zich altijd wel een keer een situatie voordoen die net niet precies past. En het college moet uiterst terughoudend zijn, maar wel de mogelijkheid hebben om dan echt een maatregel te kunnen nemen. Dank u wel en ik geef nu even het woord aan mijn collega voor de jeugdzorg.
Oké. Ja, er is nog veel onduidelijk en ook deze verordening geeft niet de duidelijkheid die de mensen in de stad misschien zoeken. En ze maken zich dan ook zorgen. In de media worden deze zorgen behoorlijk in het licht gezet. Er komen per jaar 65.000 meldingen van kindermishandeling binnen bij het AMAK. 20.000 van die meldingen worden onderzocht. Dat betekent dus 45.000 wordt niks mee gedaan. Het zou fijn zijn als er een plaatselijke lokale toegang kan komen waar mensen hun meldingen kunnen doen. Wethouder, komt hier naar. Ook wordt er melding gemaakt van 10.000 kinderen die niet in beeld zouden zijn bij de gemeente. Dat zijn zwaar gehandicapte kinderen die nu voor een deel onder langdurige zorg vallen en voor een deel een PGB hebben. Ouders maken zich hier zorgen over. Er zijn soms jaren overheen gegaan voordat ze de zorg voor deze kinderen goed geregeld hadden. We denken hier onder andere ook aan onze Skippy hier in Nieuwegein. We hebben begrepen dat de zorg die de kinderen nu hebben in 2015 behouden zal blijven. En dat waar dit kan, verbeteringen aangebracht zullen worden. Kan de wethouder uitspreken dat de zorg voor de kinderen inderdaad zo blijft volgend jaar? Zodat de onzekerheid die er nu bij de mensen is in de stad weggenomen kunnen worden. Ja, dat heeft over de PGB. Wat heb jij al weggehaald? Nou, nog een klein puntje dan. In punt 4 dan wordt er gesproken over het PGB dat dat binnen 2 maanden kan worden ingetrokken als blijkt dat de voorziening niet is aangewend. Hoe komt het college hierachter? Steekproefgewijs controleren. Hoe vaak is dit en hoeveel steekproeven worden er genomen? En door wie worden deze steekproeven genomen? Is dat de gemeente of is dat de Sociale Verzekeringsbank of een andere instantie? In het verleden is ook heel veel te doen geweest over rapportages van de jeugdzorg die niet correcte omstandigheden weergaven. Stukken van de rapportages werden klakkeloos overgenomen en kwamen in diverse stukken steeds weer boven water. Hierdoor werden soms beslissingen genomen door rechters vanwege de tijdsdruk, waar ook zij mee te maken hebben, die zeker niet in het belang van het kind waren. Ouders kregen de onjuistheden niet gecorrigeerd. We begrijpen dat jeugdzorg ook onder druk staat door ongevallen met kinderen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Om zichzelf in te dekken wordt misschien soms te vaak naar het middel uithuisplaatsing gegrepen. Als PvdA vinden we het dan wel belangrijk dat als die uithuisplaatsingen plaatsvinden, dat daar dan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van inhuisplaatsingen. Een tijdelijke plaatsing in een vertrouwde sociale omgeving van het kind. Is hier aandacht voor deze manier van werken? In het regeerakkoord is besloten dat er geen eigen bijdrage is. Er is daarom geen grond voor eigen bijdrage voor de gemeente. Hoe zit dat met mensen die particulier dienst inhuren? Krijgen zij dit dan wel vergoed? Kunnen zij dat declareren? Ze doen dat vaak omdat ze dan snel geholpen worden. Er is nu een vrije keus voor hulpverlening. Hoe zit dat nu, volgend jaar, als mensen zelf naar oplossingen gaan zoeken? En wat zijn hiervan de consequenties? Wat we ook een beetje missen is de aandacht voor passend onderwijs. Kinderen moeten zorgen dat kinderen niet financieel in een, ja, tussen de gemeente en het onderwijs inzitten als financiële speelbal. En ook peuterspeelzalen. Mevrouw van Halaam heeft vorige week een pleidooi gehouden voor spelprogramma's voor kinderen in de voortijdse schoolperiode. Dit is laagdrempelig en het komt problemen op latere leeftijd met deze kinderen te voorkomen. Wij willen hier dan ook graag aandacht voor vragen. Gaat u hier iets mee doen? Wij denken namelijk dat u hiermee ook een groep mensen bereikt die niet zo gauw hulp zullen inroepen, maar dit wel heel goed kunnen gebruiken. Dan hebben we nog een puntje van de ICT. Is dat helemaal goed geregeld? Is de privacy goed geborgd? Er zijn toch verschillende mensen die daar gebruik van moeten gaan maken. En hoe wordt dat geregeld? En dan als laatste puntje. We gaan er als PvdA van uit dat we het hier hebben over een open eindregeling. Dat alle zorg voor de kinderen blijft doorlopen, dat er geen wachtlijsten ontstaan, kunt u ons dat garanderen? Want jeugdzorg mag niet het kind van de rekening worden.
Dank u wel. Dan sluit ik hier bij de bijdrage vanuit de commissie. Kijk ik naar het college. Wie wenst daar als eerste het woord over te voeren? De heer Snoeren, als ik begrijp. Ja, hij gaf heel hoffelijk u de ruimte.
Vanmiddag zeiden we nog van we doen het in alfabetische volgorde, waarbij we even het midden lieten of dat op naam ging of op verordening. Ik begrijp dat we het op verordening doen.
Ja, ik zit even te kijken en dat klopt.
Ja. Goed. Een van de meest ingrijpende onderwerpen die we de laatste jaren aan de orde hebben gekregen. Hè. De hele transitie van het sociale domein. De verantwoordelijkheid die we als gemeente, als gemeenten krijgen om de organisatie van jeugdzorg te organiseren en te regelen. En
voorzitter, ik hoor bijna niet.
Wat zegt u?
Ik hoor het bijna niet.
Ik zal mijn stoel een beetje lager zetten, dan kan hij eronder. Het voelt wel een beetje raar, moet ik zeggen.
Dat geeft mij wel even de mogelijkheid om even in herinnering te brengen dat we zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden en niet hele beschouwingen proberen te houden.
Nee, dat klopt, maar in leidende markeren. Zinnen mag, ik toch markeren. Wel zeggen.
U mag iets markeren. Ja. U dan, hè? Dan mag meneer Adriani dat niet meer.
Nee, dat zal hij ongetwijfeld niet doen.
Hem kennen. Dat was integrale
benadering. Maar dat is niet de enige enorme verandering. Hè? De verantwoordelijkheid die we als gemeente krijgen. Al onze inwoners krijgen ook te maken met een stelselwijziging. Het stelsel tot 1 januari of tot en met 31 december van dit jaar is gebaseerd op het wettelijk recht op zorg. En dat gaat veranderen. Dat gaat veranderen naar een voorzieningenplicht die we als gemeente moeten neerzetten. Waarbij we uitgaan van datgene wat mensen zelf nog kunnen. Wat gezinnen zelf nog kunnen. En aanvullend daarop komt een aantal voorzieningen waar mensen dan gebruik van kunnen maken. Dat wil ik toch even als inleiding nog een keer memoreren, omdat dat de twee enorme overgangen zijn. Er is al een paar keer gememoreerd van het sociale wijkteam. Meerdere mensen hebben dat gezegd. Het sociale wijkteam komt niet voor in de verordening. Dat klopt ook. De wet verplicht ons ook om te praten over het college. En de wijze waarop het college dat invult is des raads. En dat komt ook in deze verordening naar boven. En zoals u weet gaan we in dat in Nieuwegein, en dat hebben we voorgesteld, om dat te doen met de sociale wijkteams. Dat is één van de 5 toegangen tot jeugdhulp. Meneer Horst van CDA die vroeg daar ook naar. He. We hebben het sociale wijkteam, we hebben de huisarts. Maar daarnaast vrij toegankelijke zorg. He. Mensen kunnen ook zelf op zoek gaan naar hun eigen zorg. En dan hebben we nog wat meer formele trajecten via de rechter, waar we niet zo heel veel over te zeggen hebben, wat ook in de jeugdwet staat. Maar wat we, zeg ik maar, wat onderbieden gewoon ook te slikken hebben. En daar kom ik ook bij het punt van mevrouw Spalburg aan, het advies en meldpunt huiselijk geweld. Dat zijn in wezen de 5 toegangen tot jeugdhulp, waarbij we er maar bij een beperkt aantal, namelijk de medische wereld via het sociale wijkteam, daadwerkelijk wat over kunnen zeggen. Wij zijn op dit moment, zeg ik even, richting de heer Horst, in gesprek met de huisartsen om hen ook te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheid. Het gaat er niet om dat er zoveel mogelijk direct naar hele zware zorg geleid wordt, maar ook bij die procedures gaat het erom van wat is nu goed voor het kind en hoe kunnen we binnen het kader van 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan, ook met die huisartsen zo goed mogelijk uit de voeten. Voortbordurend op dat laatste, 1 plan, 1 regie, 1 gezin, met een abonnement rondom de jeugdwet, is inderdaad dat familiegroepsplan aangekondigd. Staat ook in de wet en dat is ook de reden waarom we het niet nog eens een keer in de verordening hebben neergeschreven. Alles wat in de wet staat, moeten we gewoon doen. En ik begrijp de mogelijke onduidelijkheid die zou ontstaan omdat dat familiegroepsplan ook niet in de verordening en ook niet in het besluit staat. Wat we wel hebben gedaan, om toch maar even te duiden dat we dat punt niet uit het oog hebben verloren, is dat we gezegd hebben van er komt een gesprek, van dat gesprek komt een verslag. En dat verslag kan tegelijkertijd als aanvraag dienen voor een individuele of een overige voorziening. En dat verslag zien wij ook heel nadrukkelijk als dat familiegroepsplan. Dus als het plan wat aan de basis ligt voor de maatregelen voor de inzet van voorzieningen. En dat verslag dat wordt samen met het gezin, samen met de jeugdige, wordt dat gemaakt. En door een hele simpele ondertekening, er komt dus helemaal geen nieuw aanvraagformulier, door een simpele ondertekening van dat verslag, van dat plan, kan de aanvraag worden ingediend. Mevrouw Bijvoet die vroeg in dat kader ook even van, moeten we nou in een van de artikelen lezen van jeugdige of ouder, of jeugdige en ouder. In wezen gaat het om beide mogelijkheden. In een aantal situaties zou je je kunnen voorstellen dat er alleen met de jeugdige gesproken wordt. In de meeste gevallen zal het heel vaak om een combinatie gaan. Omdat, zeker daar waar meer problemen zijn, je in ieder geval zou moeten kijken hoe dat je die sociale omgeving, hoe dat je dat gezin kunt betrekken om ervoor te zorgen dat je de kinderen, dat je de jeugd weer goed voorbereidt op de toekomst. En de VSP die gaf aan van gecompliceerd, killerstukken, juridisch dichtgetimmerd. Ja, dat klopt ook, want het zijn verordeningen en verordeningen moeten gewoon juridisch dichtgetimmerd zijn. Het is niet de publieksfolder waar u over praat, natuurlijk niet. Die communicatie die gaat nog volgen en dat zullen we dan niet in deze juridische termen doen. En de nulmeting waar u over sprak, meneer Troost. Ik snap dat u vanwege het verdiepen in deze verordeningen nog niet aan de programmabegroting toegekomen bent. Maar daar zult u zien dat er in 2015 al die nulmetingen als indicator zijn opgenomen. Hoe gaan de jeugdhulpaanbieders het een en ander aanpakken? Was de vraag van vanuit de SP. Voor een deel weten we dat al, voor een deel weten we dat nog niet. En dat heeft ook te maken met dat een aantal van die hulpaanbieders het zelf nog niet weten. Nog niet goed op de rails hebben, nog niet helemaal ingespeeld zijn op de nieuwe situatie zoals die zich vanaf 1 januari 2015 voordoen. Met een aantal aanbieders verwachten we toch op korte termijn zeker ook die innovatie en die nieuwe werkwijze neer te kunnen zetten in overeenkomsten. En bij een aantal anderen zullen we nog wel wat gesprekken moeten voeren om inderdaad te zorgen dat zeg maar die stelselwijziging waar ik in het begin over sprak ook daadwerkelijk gestalte gedaan wordt. U heeft een aantal keren gesproken over het